Willen we met elkaar gaan lezen Openbaringen 7. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000, waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Naphtali waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: de zaligheid van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of hitte zal hen treffen. Want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Goedenavond, broeders en zusters. Het is fijn om weer in uw midden te zijn en om met elkaar de Bijbel te openen. En ik stel voor dat u uw Bijbeltje open op schoot houdt, want we hebben groot werk te doen deze avond. We gaan heel Openbaring 7 met elkaar bespreken. We beginnen in vers 1 en wandelen dan zo door de tekst naar de laatste tekst toe. Hoofdstuk 7, vers 17. Broeders en zusters, met dat in Openbaring 6 vers 12 het zesde zegel is geopend, bevinden wij ons in de grote verdrukking. De grote dag van Gods toorn is aangebroken. Dit is het begin van het einde. De profeet Daniël spreekt over deze dag als een benauwde tijd zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Het is een in de geschiedenis ongeëvenaard goddelijk oordeel over deze wereld. Het wachten is nu op het zevende zegel wat verbroken moet worden. Tenminste, dat is wat je nu zou verwachten. Maar in plaats van dat het zevende zegel geopend wordt, hebben we in Openbaring 7 een onderbreking, een intermezzo, een pauze, een time-out. En in deze onderbreking krijgen we te midden van de grote verdrukking een groot en heerlijk genadewerk van de Heere te zien. Zo'n onderbreking zien we ook tussen het zesde en zevende bazuin en ook tussen de zesde en zevende schaal met de toorn van de Heere God. Nu in ons schriftgedeelte lezen wij over twee groepen mensen. De eerste groep gaat door de grote verdrukking. De ander komt uit de grote verdrukking. Het eerste speelt zich af op de aarde. Het tweede speelt zich af in de hemel. We zullen zien dat er zelfs tijdens de grote verdrukking een geweldig, zaligmakend, reddend werk van de Heere plaatsvindt. Nu, bij de overdenking van Openbaring 7 gebruiken we de volgende indeling, eigenlijk heel eenvoudig. In vers 1 tot 8, de 144.000 verzegelden uit Israël. In vers 1 tot 8, de 144.000 verzegelden uit Israël. En in vers 9 tot 17, de grote menigte uit de volken. De grote menigte uit de volken in vers 9 tot 17. Maar we beginnen natuurlijk gewoon bij het begin. In vers 1 tot 8 met de verzegelde uit Israël. Leest u maar mee. Ik gebruik de herziene statenvertaling zoals die ook vanavond gelezen is. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Nou, we hebben hier, broeders en zusters, vier engelen op de vier hoeken van de aarde die de vier winden tegenhouden. Nou, je begrijpt dat onze planeet geen hoeken heeft, maar dat dit een manier van spreken is om het geheel van het aardoppervlak aan te geven. De hele aarde, noord, oost, zuid, west. En aan deze uiterste grenzen houden deze vier engelen de vier winden tegen. Nou, bij deze winden moeten we maar denken aan oordeelstormen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 6. En ik zag, toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak. De maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen op de aarde. Zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind geschud wordt. Openbaring 6 vers 12 en 13. Ook kun je natuurlijk denken aan Jona die in een boot wegvlucht. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Ook kun je denken aan Job, wiens kinderen om het leven kwamen toen een wind vanuit de woestijn het huis in elkaar deed storten. En in Psalm 83 bidt Asaf om een oordeel over zijn vijanden met de woorden: mijn God maken als een werveldistel, als toppels voor de wind, zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt. Achtervolg hen zo met uw storm, jaag hun schrik aan met uw wervelwind. En de profeet Jeremia zegt in hoofdstuk 49, ik zal over Elam doen komen vier stormwinden van de vier einden van de hemel en ik zal hen verstrooien naar al deze windstreken. Met andere woorden, deze en andere teksten spreken over winden als zijnde oordeelsstormen. Zo ook in Openbaring 7, deze vier engelen houden de vier oordeelswinden tegen. Deze winden zijn op zich geen rampen of oordelen, maar zijn symboliseren, staan voor alles wat oordelen kan of wat vernietigen kan. Weet u, het is opmerkelijk dat we verder in de tekst deze winden niet meer tegenkomen. En ook lezen we nergens expliciet dat ze worden losgelaten. Deze winden staan voor het oordeel dat de Heer als gevolg van de zonde en de goddeloosheid over de aarde brengen zal. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. Er zal nog over de aarde, nog over de zee, nog over een enkele boom enige wind gaan. Dit is met recht, broeders en zusters, de stilte voor de storm. De stilte voor de storm van het goddelijk oordeel. Dat blijkt ook uit het vervolg vers 2, waar gezegd wordt waarom deze winden vastgehouden worden. Vers 2, en ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zei, breng geen schade toe aan de aarde. En ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Ze mogen geen schade toebrengen. Er is dus een kleine pauze, een kort moment van rust in deze oordelenreeks die over de aarde komt. Deze vier engelen houden de oordelen tegen, omdat de vijfde engel dat in opdracht van de Heere vraagt. Nu in deze onderbreking moet dus een vijfde engel de dienaren van God aan hun voorhoofd verzegelen. Letterlijk wordt er hier gesproken over de slaven van onze God. Blijkbaar dat er, gezien het grote aantal wat verzegeld moet worden, ook een groot werk te doen is. Tijdens de grote verdrukking, de dag van Jacob's benauwdheid, zijn deze dienaren Gods werknemers. Tijdens deze rampspoed heeft de Heere 144.000 arbeiders op aarde. De vraag is nu natuurlijk, wie zijn deze verzegelden? Wie zijn deze slaven of dienstknechten? Nu in vers 4 tot 8 worden ze aan ons voorgesteld. En ik hoor het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Het zijn met andere woorden kinderen Israëls, lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. De Bijbel is er bijzonder duidelijk over dat de 144.000 dat Joden zijn. Er is geen enkele uitlegkundige noodzaak, exegetische noodzaak, om dit niet letterlijk te lezen, broeders en zusters. We moeten hier wel even bij stilstaan, dat zult u begrijpen, want er zijn uitleggers die wanneer zij Israël lezen, direct aan een zogenaamd geestelijk Israël denken. Het is opmerkelijk dat sommige van deze uitleggers in de regel de Bijbel letterlijk lezen en verklaren, maar als het om Israël gaat, gebeurt er iets, dan beginnen ze de tekst plotsklaps te vergeestelijken. Dan is Israël in één keer geen Israël meer. Nu, de Bijbel zelf geeft daar geen enkele aanleiding toe, en daarom dat wij ons daar ook verre van houden. De Bijbel zegt dat deze verzegelde dienstknechten Joden zijn, 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël. Dus lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Jacob die zelf door de Heere Israël is genoemd. Dus nergens in de Bijbel worden heidenen Israël of Joden genoemd. En nergens in de Bijbel wordt de kerk het geestelijk Israël genoemd. Ik wil daar toch eventjes wat dieper op ingaan, broeders en zusters. Laten we eens eventjes bekijken wat de Bijbel daar nou eigenlijk van zegt. Het is in Romeinen 9, vers 6, dat Paulus schrijft, weet u wat, want we hebben nogal wat te doen vanavond. En als u de teksten gaat opzoeken, dan gaat dat wat van mijn tijd af. En ik zal u vragen om met me mee te lezen op het moment dat we daar wat meer tijd voor hebben. Maar het is in Romeinen 9, vers 6, dat Paulus schrijft, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet alle die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Met andere woorden, de Heere erkent een vleeselijk en een geestelijk Israël. Het lichamelijk nageslacht van Jacob, dat door het geloof ook kinderen van Abraham zijn geworden, zijn het geestelijk Israël, namelijk door het geloof in Yeshua HaMashiach. Dit maakt de kerk natuurlijk op geen enkele manier Israël. Wel wordt de kerk ook hier in Romeinen 9 genoemd en wel in vers 23, daar wordt de kerk de voorwerpen van ontferming genoemd. Zo ook in Galaten 6. Galaten 6 wordt nog wel eens gebruikt om deze verkeerde opvattingen te verkondigen. Daar staat: en allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede, barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Nou, met die allen die overeenkomstig deze regel wandelen, daar wordt de kerk bedoeld. Daar wordt de gemeente van de Heer Jezus Christus mee bedoeld. Maar, opdat wij ons niet zouden vergissen, wordt het Israël Gods apart genoemd. En ook over het Israël Gods. Dat zijn de Messias gelovige nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Nogmaals, de kerk wordt op geen enkele manier ergens in de Bijbel het geestelijk Israël genoemd. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt er gesproken over een rest, een overblijfsel. Zo waren er ten tijde van Agab en Jezebel 7000 mannen overgebleven die hun knie niet voor de Baal gebogen hadden. En Paulus schrijft: zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. En dit overblijfsel is het Israël Gods, de Messias belijdende Joden. Broeders en zusters, dat het de kerk niet kan zijn, blijkt heel duidelijk uit Efeze 2. Dat is een gedeelte wat ik graag met u zou willen lezen. Hou uw vinger bij Openbaring 7 en zoekt u met mij op Efeze 2 vers 14. In Efeze 2 vers 14 lezen we dat de tussenmuur tussen de Messias gelovige Jood en de Christus gelovige heiden is weggebroken. Er staat: want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee, de Messias gelovige Jood en de Christus gelovige heiden, in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Zie je dat? Er staat niet in de tekst dat hij die twee in zichzelf tot geestelijk Israël maakt. Nee, en nog eens nee, broeders en zusters. Er staat dat hij die twee tot een nieuwe mens zou scheppen. De Messias gelovige Jood en de Christus gelovige heiden worden niet geestelijk Israël, maar worden een nieuwe mens, namelijk de gemeente, de ecclesia, de uitgeroepen vergadering, ofwel het lichaam van Christus op aarde. Dat is belangrijk om dat te herkennen. Uitermate belangrijk om te zien dat de kerk geen Israël wordt, ook niet in Israël wordt ingelijfd, lees je ook niet in Romeinen 11. Want u denkt misschien aan die tekst, maar ook daar staat het niet. Nee, wat gebeurt er? Een Jood die tot geloofsaanvaarding komt van Yeshua HaMashiach en een heiden die tot geloof komt in de Heere Jezus Christus, worden beide niet in Israël, maar in de nieuwe mens ingelijfd, de gemeente, de kerk van de Heer Jezus Christus, de vergadering van de gelovigen, zoals het letterlijk staat in de Heilige Schrift, de Ecclesia. Het is belangrijk om dat te beseffen. Daarbij, broeders en zusters, wanneer een niet-Jood, een niet-Israëliet beweert tot deze 144.000 te behoren, dan moeten we hem de vraag stellen: tot welke stam behoort u? En u zult zien dat hij ons het antwoord schuldig moet blijven. Daarbij, als met deze 144.000 de christelijke kerk wordt bedoeld, wat heeft de vermelding van de 12 stammen dan voor zin? De Bijbel zegt heel expliciet dat het om 144.000 kinderen Israëls gaat uit de 12 stammen van Israël. Duidelijker kun je dat toch niet krijgen. Blijkbaar, broeders en zusters, is de Heere nog niet klaar met zijn oude verbondsvolk. Integendeel. Er wordt hier een allerbelangrijkste waarheid bekrachtigd, namelijk dat de Heere een plan, een toekomst heeft met de 12 stammen van Israël. Wij zijn in ons leven getuige geweest van de eerste gedeeltelijke vervullingen van vele oudtestamentische en nieuwtestamentische profetieën. Wat te denken van de oprichting van de Joodse staat in 1948, de terugkeer van het volk naar het land van de vaderen. Ook kunnen we denken aan het feit dat in 1967 Jeruzalem weer in Joodse handen is en uitgeroepen tot eeuwige ondeelbare hoofdstad van Israël. Elke wedergeboren Christusgelovige mens ziet en erkent hierin de bewarende hand van de Heere over Israël. En al deze ontwikkelingen die leiden naar het moment waarop de volheid der heidenen zal binnengaan. En ik zou u zeggen, deze 144.000, zou je kunnen zeggen, dat is een eerste oogst. Dan is een eerste groep, 144.000. We zullen dadelijk zien dat het hier gaat om Messias gelovige Joden. Maar het is een voorschot op datgene wat komen gaat, waarvan Paulus spreekt in Romeinen 11, als hij zegt dat wanneer de volheid der heidenen is binnengegaan, gans Israël behouden zal worden. Wat geweldig. Heel Israël zal zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Vers 4. We zijn terug in ons schriftgedeelte. Openbaring 7, 4. En ik hoor het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. En vers 5 tot 8. Ik ga het u niet opnieuw lezen. Lezen we de 12 namen van de 12 stammen van Israël. Nu, deze stammenlijst verschilt met de lijsten uit het Oude Testament. Er zijn ongeveer 20 stammenlijsten met de namen van de stammen van Israël. 18 van deze 20 lijsten hebben een verschillende volgorde. 18 van de 20. Er zijn dus maar in de hele Bijbel tweezelfde stammenlijsten. Dus deze stammenlijsten hebben dus geen vaste volgorde. Het is om te beginnen opmerkelijk in deze tekst dat niet Ruben, de oudste van de 12, wordt genoemd, maar Juda. Het laat zich raden waarom dat is. Juda is natuurlijk de stam waaruit de Heer Jezus Christus is geboren, de Messias van Israël. In veel oudtestamentische lijsten missen we de stam van Levi en Jozef. Hoe kunnen er 12 stammen zijn als de stam van Levi en Jozef ontbreken? Nu, dat is omdat de Heer de stam van Levi en Jozef heeft vervangen met de zonen van Jozef, namelijk Ephraim en Manasse. Jozef en Levi worden vervangen door Ephraim en Manasse. En zij worden de twee stammen van Israël. Zij worden tot de zonen van Jacob gerekend. Zoekt u maar even op met mij. Genesis 48 vers 5. Genesis 48 vers 5. Want dat is precies wat Jacob zelf gezegd heeft. Genesis 48 5. Bij de zegening van de zonen van Jozef, van zijn zonen, moet ik zeggen, dan lezen we Genesis 48, 5. Nu dan, Jozef, jouw twee zonen, die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Jacob zegt dit, hè? Zijn van mij. Ephraim en Manasse zijn van mij. Net als Ruben en Simeon. Of zoals het letterlijk staat, van mij zijn die. Het staat er heel sterk. Van mijn zijn die. Er zijn dus nog steeds 12 stammen. En nu is het opvallend dat in deze lijst, in Openbaring 7, zowel Levi als Jozef genoemd worden, maar dat Dan en Ephraim ontbreken. Nou, het is niet met zekerheid te zeggen, broeders en zusters, waarom Dan en Efraïm ontbreken. Mogelijk is dat omdat Dan, na de inbezitname van het beloofde land, zich als eerste schuldig had gemaakt aan afgoderij. Hij had de afgoderij zogezegd ingevoerd en was daarin voorop gegaan. In zijn plaats komt de stam Levi in de lijst die wij voor ons hebben. Ook de stam Efraïm straalt door afwezigheid. En ook nu is er niets met zekerheid te zeggen over het waarom. Mogelijk dat dat verklaard kan worden uit het feit dat ook Efraïm als leider van het noordelijke tienstammenrijk zich in zeer ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan afgoderij. In zijn plaats komt in onze lijst de stam van Jozef. We moeten constateren dat deze lijst verschilt met die van het Oude Testament. Toch hebben we hier nog steeds 12 stammen Israëls. Er is dus geen sprake van de 10 verloren stammen. Je hoort daar in de wandelgangen van de kerk wel eens over spreken. De 10 verloren stammen. Alsof de 10 noordelijke stammen in een geheime mist van de geschiedenis zijn verdwenen. Dat is niet juist, broeders en zusters. Ze worden hier bij name genoemd. Ze zijn niet verloren. Waarschijnlijk dat de meeste Joden niet weten tot welke stam zij behoren, maar ze zijn niet verloren. De Heere weet precies wie tot welke stam behoort. In Openbaring 7 worden 144.000 kinderen van Israël verzegeld. Er wordt niet gesproken over 144.000 Hollanders, 144.000 Amerikanen of Engelsen. Er wordt niet gesproken over 144.000 Jehovah's getuigen. Nee, de Bijbel zegt het zijn 144.000 kinderen Israëls, lichamelijke en geestelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Weet u, er ligt in Openbaring 7 een grote nadruk op het feit dat zij verzegeld worden. Tot 16 keer toe lezen we het woord zegel of verzegeld. Nou, wat is dat zegel en waartoe dient dat zegel? Leest u met mij op dit moment Openbaring 14. Hou uw vinger bij Openbaring 7. Bladert u even door naar Openbaring 14 vers 1, waar we diezelfde 144.000 ontmoeten. Het gaat hier om dezelfde groep als in Openbaring 7. Maar hier wordt ons verteld waartoe die verzegeling dient. Wat is het zegel? Waartoe dient het zegel? Openbaring 14 vers 1. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd geschreven zijn naam en de naam van zijn vader. Of met op hun voorhoofd geschreven zijn naam en de naam van zijn vader. De naam van de Heer Jezus Christus en de naam van de Vader is op hun voorhoofd. Met andere woorden, zij zijn het gekochte, betaalde eigendom van de Heere God. Het zijn Messias gelovige Joden. Zij hebben het lam aanvaard. Zij geloven in het plaatsvervangend, verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus aan het kruis. Zij zijn het eigendom van de Heere. De naam van het Lam en van de Vader is op hun voorhoofd. Het zegel zegt, ze behoren mij toe. Ik heb hen gekocht en betaald. Zij zijn van mij. Zij zijn van mij. Weet u, het zegel was in de oudheid een teken van het eigendom. Deze dienstknechten zijn het eigendom van de Heer. Het is in Ezechiël, u hoeft het niet op te zoeken, maar Ezechiël krijgt de opdracht om de getrouwen te verzegelen. En ik lees u, en de Heere zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, zet een merkteken op de hoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen, zei hij ten aanhoren van mij, trek achter hem aan door de stad en dood. Ontzie niemand, heb geen medelijden. Dood ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronden te richten. Raak echter niemand aan wie het merkteken is. Ezechiël 9, vers 4 tot 6. Nou, datzelfde beschermende, bewarende element van het zegel zien we ook in Openbaring 9, vers 4. In Openbaring 9, vers 4, waar alleen de natuur en de verzegelde ontkomen aan het oordeel van de vijfde bazuin. Met andere woorden, geen enkel ramp, geen oordeel, geen moeite van de grote verdrukking zal hen raken. De Heere ziet erop toe dat deze 144.000 kinderen Israëls in de grote verdrukking staande blijven en daar behouden doorheen komen. In Openbaring 14 staan ze, zoals we gelezen hebben, samen met de lam, met het lam op de berg Sion, klaar om het koninkrijk binnen te gaan. Laat me hier een toepassing mogen maken, broeders en zusters. Ook wij zijn door de Heere verzegeld. De Bijbel zegt, in hem bent u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat zegel zegt dat je gekocht en betaald bent door de Heere. Dat je zijn eigendom bent, zijn onvervreembaar eigendom. Het feit dat je verzegeld bent is de garantie dat je behouden zult aankomen in het Vaderhuis. Want Efeze 4 vers 30 zegt dat je verzegeld bent tegen de dag van de verlossing. Dat zegel is de garantie dat je behouden aankomt in het Hemels Vaderhuis. Wanneer heb je dat zegel ontvangen? Bij welke gelegenheid? Wat zegt de tekst? Er staat hier, in hem bent u ook één, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld. Niet daarvoor, niet daarna, op hetzelfde moment dat u onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, onder de prediking van het woord der waarheid, ontdekt werd aan uw zonde en verlorenheid en de onmogelijkheid om uzelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilige God. Op datzelfde moment dat u tot Christus kwam, heeft de Heere u verzegeld tegen de dag van de verlossing. Wat een geweldige wetenschap om dat te mogen weten. Goed, deze 144.000 dienstknechten hebben tijdens de grote verdrukking een groot werk te doen. Wat voor werk heeft de Heere voor hen te doen? Het zijn slaven, zoals het er letterlijk slaat. Nou, als je zoveel slaven hebt, dan heb je wel wat te doen. Wat voor werk doet de Heere nu middels deze Messias gelovige Joden tijdens de grote verdrukking? Waartoe heeft de Heere hen verzegeld? Om wat te doen? Broeders en zusters, het is geen toeval dat wij in vers 9 tot en met 17 lezen over de grote menigte die niemand kan tellen. Met andere woorden, een ontelbare mensenmenigte uit alle volken, stammen, naties en talen. Wie zijn deze mensen? Nou, uit de tekst blijkt dat het gelovigen zijn, christenen, die uit de grote verdrukking komen. Nu, als de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen, dat is wat ik persoonlijk geloof. Hoe komt deze grote menigte dan tijdens de grote verdrukking tot geloof? Wie verkondigt tijdens de grote verdrukking het evangelie van Gods genade als de gemeente voor die tijd is opgenomen? Nogmaals, het is naar mijn mening geen toeval dat deze grote menigte onmiddellijk na de 144.000 verzegelden genoemd worden. Zou het misschien zo zijn, broeders en zusters, dat deze grote menigte het evangelie van de 144.000 Messias gelovige Joden krijgt te horen? Tijdens de grote verdrukking zijn zij, mij inziens, de getuigen van het evangelie van Gods genade. In hoofdstuk 14, bladert u daar nog maar eventjes naartoe, zien wij een soortgelijke volgorde. In hoofdstuk 14 hebben we een soortgelijke volgorde. In vers 1 tot 15 worden de 144.000 beschreven en direct daarop volgt er wereldevangelisatie. Leest u maar mee, vers 6, Openbaring 14, 6. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. Hij had het eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. Aan elke stam, natie, taal, volk. En hij zei met luide stem, vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. De Bijbel leert, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat tijdens de grote verdrukking een ontelbare menigte van mannen en vrouwen en jongens en meisjes onder de prediking van het eeuwige evangelie tot geloofsaanvaarding zullen komen van de Heer Jezus Christus. Dat is ook wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Denkt u maar even na, in Matthäus 24, in die bovenkamerrede, zegt de Heer Jezus, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn. Persoonlijk geloof ik dat het niet de Wycliffe Bijbelvertalers zullen zijn die dit werk tot stand zullen brengen. Ik geloof niet dat de Heer Jezus nog niet kan terugkomen, of dat de opname van de gemeente nog niet kan plaatsvinden, omdat nog alle volken niet bereikt zijn. Alle volken zullen bereikt worden. Alle volksnatieën, volkens, stammen, natieën en talen. Maar wie zal dat doen? Wie zal uiteindelijk dat einddoel bereiken? Wat lezen we hier? Wie doet dat? Mijn zin staat er dat het de 144.000 kinderen Israël zijn, die uit alle naties, volken, stammen en talen het evangelie zullen verkondigen. En tijdens hun bediening zal er een schare tot geloof komen, een menigte van mensen die niet te tellen zijn. De Heer Jezus zegt, dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. De hele context van Matthäus 24 spreekt over de grote verdrukking, de tijd van Jacob's benauwdheid. Tijdens de 3,5 jaar van de grote verdrukking zal het evangelie gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Wie gaat het evangelie verkondigen? Nou, mijn zin zijn dat de 144.000 verzegelde kinderen Israëls, zij zullen dat gaan doen. Zij zullen de wereld bereiken met het heerlijk evangeliewoord dat de vergeving, een rechtvaardigmaking en eeuwig leven is voor elke boetvaardige zondaar. En gezien de vrucht van hun bediening zullen het dus zeer uitermate krachtige getuigen zijn van de Here. Weet u bij het lezen en overdenken van deze tekst, welt er een gebed op in mijn hart. O God, maak mij een man die zielen wint voor Jezus. Weet u, als christenen zouden wij ons veel meer moeten uitspreken. Christenen hebben een woord voor de wereld. Tegenover de hopeloosheid van deze wereld heeft een christen hoop. Wij stellen tegenover hopeloosheid hoop en perspectief en leven. Tegenover onvrede stelt een christen de vrede met God door het geloof in Christus. Tegenover liefdeloosheid stelt de christen de liefde van God. En tegen een door zonde bedorven aarde stelt de christen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Weet u, in de grote verdrukking is het dus niet alleen maar ach en wee. Tijdens de grote verdrukking doet de Heer een groot genadewerk. Telkens wanneer een van deze 144.000 het evangelie verkondigt, worden er duizenden mensen ontdekt aan hun zonde en verlorenheid en aan de onmogelijkheid om zichzelf te rechtvaardigen, waardoor zij tot de zaligmaker de Heer Jezus worden uitgedreven en hem aanvaarden als verlosser van zonde en de Heer van hun leven. Vele duizenden mensen worden in die periode wedergeboren. Wat een vreugde te mogen weten dat dit straks zal gebeuren. Ik geloof dat de kerk er op dat moment niet meer zal zijn. Maar dan zal de Heer een eerste stap, het is een eerste stap dat hij de draad met Israël opneemt en dat deze 144.000 aan hun oorspronkelijke roeping gehoor zullen geven, namelijk om een getuigend volk te zijn op deze wereld. Weet u, de mensenmenigte die tijdens de grote verdrukking tot geloof komt, daarvan zullen velen een geloofsovergave aan Christus met de dood bekopen. De Bijbel zegt dat wij de kosten moeten berekenen van de navolging van Christus. En de consequentie voor de navolging van de Heer Jezus tijdens de grote verdrukking is een meedogenloze vervolging en onderdrukking. Echter, deze gelovigen zullen niet buigen voor de eisen van het beest en de antichrist, met dat gevolg dat zij niet kunnen kopen of verkopen, waardoor velen door de antichrist om het leven gebracht zullen worden. Velen zullen als overwinnaars de marteldood sterven. Maar ook dan nog kan er sprake zijn van overwinning. Immers, al degenen die in Jezus ontslapen, ontwaken ten eeuwige leven. Nou, tot zover de 144.000 verzegelden uit al de stammen van Israël. En dat is een zeer hoopvol Bijbelgedeelte. Ten tweede. De ontelbare menigte uit de volken. De eerste groep bestaat dus uit de 144.000. De tweede groep bestaat uit de menigte, of ontelbare scharen. De eerste groep is het volk Israël. De tweede groep uit alle naties, stammen en talen. De eerste groep is op de aarde. De tweede groep is in de hemel. De eerste groep gaat door de grote verdrukking. De tweede komt uit de grote verdrukking. Nou, dat deze tweede groep zich in de hemel bevindt, blijkt onder andere daaruit dat er als eerste 6 keer over de troon gesproken wordt. Waar bevindt de troon zich? Nu, als we teruglezen in de tekst, hoofdstuk 6, 5 en 4, dan wordt duidelijk uit hoofdstuk 4, vers 1 en 2, dat de troon zich in de hemel bevindt. De troon van God bevindt zich in de hemel. En evenals in hoofdstuk 4 en 5 zitten God de Vader en God de Zoon op de troon. Zo ook hier in hoofdstuk 7. En evenals in hoofdstuk 4 en 5 staan er engelen, ouderlingen en cherubs rondom de troon. Deze menigte bevindt zich rondom de troon. Waar is de troon? In de hemel. Ik denk dat is de meest natuurlijke manier van lezen. Vers 9, daar worden ze voorgesteld. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken, talen, stonden voor de troon, voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Nu, Johannes heeft deze menigte al eerder gezien, namelijk in hoofdstuk 6. Daar heeft hij deze menigte gezien onder het altaar. Als u Openbaring 6 eventjes terugslaat, Openbaring 6 vers 9, daar lezen we: toen het lam het vijfde zegel geopend had, Openbaring 6 vers 9, toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Deze mensen bevinden zich onder het altaar. Dat is veelzeggend, omdat in het Oude Testament het bloed onder het altaar terecht kwam. En dat leert ons dat deze mensen christelijke martelaren hun leven hebben gegeven voor de Heer Jezus Christus, omwille van het evangelie. Het wijst op de marteldood van deze gelovigen. In hoofdstuk 7 bevinden zij zich niet langer onder het altaar, maar staan zij nu opgesteld voor de troon. En zowel in hoofdstuk 6 als in hoofdstuk 7 wordt gezegd dat ze witte gewaden dragen, wat een symbool is van de overwinning. Witte gewaden, een teken van overwinning. En ze hebben palmtakken in hun handen, Ook dat is een overwinningsteken. Bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, herinner u, riepen de mensen Hosanna, Hosanna. En ze wuifden met palmtakken, want ze dachten dat hij de overwinnaar was en dat hij op dat moment het koninkrijk van de Heere zou vestigen. Het is een teken van overwinning. Vers 10, en zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Er staat dat ze dit met luide stem doen, broeders en zusters. Hoe zouden ze ook stil kunnen zijn? Het bloed van de Heere Jezus heeft hen gereinigd. Heeft ook ons gereinigd. Het heeft ons gereinigd van alle vervuiling van de zonde uit verleden, heden en toekomst. De Bijbel zegt dat de Heere onze zonde niet meer gedenkt. Hij komt daar niet meer in de eeuwigheid, komt hij daar niet meer op terug. Wanneer wij deel hebben gekregen aan deze genade, begrijpen wij waarom er staat met luide stem. Immers alles in ons staat dan op om de Heere te loven en te prijzen. Dan gaan de registers van je hart op. Dan zing je op de toppen van je longen. Loof de Heere, mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Je ziel zingt voor de Heere. En dat is precies hier wat ze doen. Op de toppen van uw longen. Weet u waarom is het soms zo dodelijk stil in onze kerken? Wanneer Jezus wordt verkondigd, worden wij nog wel door geraakt? Doet het ons nog wel wat? Mogen de Heer ons keer op keer bezielen met de kracht van het evangelie? Weet u, in reactie op deze lofprijzing gaan ook de engelen en de ouderlingen en de gevers meedoen. Die hemelwezen door mee, ze kunnen niet langer stil zijn. Ze haken als het ware in en ze doen mee in deze grote lofprijzing en die grote vreugde over deze menigte verloste mensen uit alle naties, stammen, volken en talen. Vers 11, en alle engelen stonden rondom de troon. De ouderlingen, de vier dieren, de hemelwezens, ze wierpen zich voor de troon neer met een gezicht ter aarde en aanbaden God. Zeiden amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Er is grote blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar wat dacht je van een ontelbare mensenmenigte? Als één zondaar zich bekeert, is er vreugde in de hemel en zingen de engelen God. Hoeveel te meer, wat een enorme lofprijzing en wat een groot feest zal er in de hemel zijn over deze ontelbare menigte uit alle volken, naties, stammen en talen die tot geloofsaanvaarding komen van de Heer Jezus onder de meest moeilijke omstandigheden. Velen hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood, maar zijn als martelaar gestorven en de hemel zingt, de hemel prijst de Heere. Weet u, engelen weten niet wat het is om verlost te zijn. Engelen weten dat niet. Maar zij verblijden zich over één zondaar die tot Jezus komt. Vers 13. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze, die bekleed zijn met witte gewaden. Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan? Nou, het is op zich heel wonderlijk dat deze ouderling deze vraag aan Johannes stelt. Immers Johannes ziet dit alles in een profetisch visioen. En dan vraagt notabene een van deze oudsten aan hem, van waar zijn zij? Waar komen ze vandaan? En ik stel me zo voor dat Johannes hem enigszins beduust, misschien een beetje glazig heeft aangekeken. Zo, vraagt u dat aan mij? Waar zij vandaan komen? Ik ben hier om dat uit te zoeken, ik weet het ook niet. Nou, natuurlijk weet deze oudste wie het zijn, maar hij creëert hier een gelegenheid om het te kunnen vertellen. Vers 14, en ik zei tegen jou, u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben gewaden gewassen. En ze hebben gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Deze komen uit de grote verdrukking. Hoe komen zij uit de grote verdrukking? Nogmaals, broeders en zusters, het gaat hier niet over de kerk. De kerk die uit de grote verdrukking komt. De ware gemeente van de Heere Jezus wordt zoals Openbaring 3 vers 10 dat zegt, bewaard voor het uur van de verzoeking dat over de gehele wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. De gemeente wordt mijnziens voor de grote verdrukking opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. Het gaat hier niet om de gemeente, maar om de menigte uit alle naties, stammen, volk en talen, die door het getuigenis van de 144.000 tijdens de grote verdrukking tot geloof gekomen zijn. En zij zullen vanwege hun geloofsverbondenheid met de Heere Jezus en hun christelijk getuigenis vervolgd en gedood worden. Hoe kom je anders uit de grote verdrukking dan door de dood? In openbaring 13 vers 15 lezen wij, Openbaring 13 vers 15, dan lezen wij dat de valse profeet macht wordt gegeven om leven te geven aan het beeld van het beest, dat is de antichrist. Opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. Het is dus een miraculeus, een bovennatuurlijk satanisch wonder. En zo maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus velen komen dus om het leven, omdat ze niet het teken van het beest hebben en ook niet het beest, het beeld willen aanbidden. Anderen zullen omkomen door de rampen en de oordelen die over de wereld komen gaan. En dat betekent dat de grote menigte, die tijdens de grote verdrukking tot geloof komt, hun geloof moeten bekopen met de dood en als christelijke martelaren zullen sterven. Maar wat geeft hen het recht om in de hemel te komen? Wat geeft hen het recht om voor de troon te staan in de onmiddellijke nabijheid en tegenwoordigheid van de Heere God? Zijn dat hun goede werken? Is dat omdat zij volhard hebben? Is dat omdat zij als christelijke martelaren gestorven zijn? Omdat ze niet voor het beest gebogen hebben? Nee, broeders en zusters, dat is niet de reden dat zij voor de troon staan. Het is enkel en alleen door het bloed van het lam. Wat zegt de tekst? Zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam, het bloed van de Heere Jezus Christus. Gods Zoon reinigt van alle zonden. Dat doet het nu en dat zal het ook straks tijdens de grote verdrukking doen. Het bloed van de Heere Jezus wordt vele malen in het Nieuwe Testament genoemd. Paulus preekte erover. Paulus schreef erover. Johannes schreef erover. En Petrus preekte erover. En de verlosten in de hemel zingen erover. In zekere zin is de Bijbel het boek van het bloed. Mensen vinden het raar om in de kerk over het bloed te horen. Het bloed van de Zoon van God. Wanneer mensen in een film op bloedige wijze worden vermoord, hebben we het nergens over. Maar binnen de kerk moet tegenwoordig alles netjes zijn. Maar laat duidelijk zijn dat de ware kerk van Jezus Christus alleen maar bestaat uit mensen die geloven in en deel hebben aan het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Zonder het vergoten bloed is er geen vergeving. Zijn jou uw zonden al vergeven, al weggewassen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Vers 15. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Daarom, omdat ze gereinigd zijn door het bloed van het lam. Daarom dat zij voor de troon staan. En de dankbaarheid voor de redding, de zaligmaking, zien we in een onafgebroken, volmaakte dienst aan God voor de troon. Broeders en zusters, dat zou in feite onze reactie moeten zijn op de verlossing van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Net als hier. Het waar staan ze? Ze dienen. Ze dienen God voor de troon. En zo bent u en ik, zijn wij geroepen om als verloste van de Heere in de bedeling van de genade, de gemeente, de kerk, de Heere Jezus te dienen, zijn bruid te dienen, naar de gave die God ons gegeven heeft. Vers 15b, en hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. De Heere zal zijn tent, letterlijk tabernakel, over hen uitspreiden. Dat is een beeld van de beschermende tegenwoordigheid van de Heere. Zijn eeuwige bescherming. Wat een troostende woorden, broeders en zusters. Denkt u eens in, daar staan ze voor de troon van God. De meesten zijn om het leven gekomen vanwege geloofsverbondenheid met Christus. Op aarde konden ze niet kopen of verkopen. Ze hadden geen schuilplaats. Nergens veilig. Altijd opgejaagd. En nu komen ze aan in de hemel. En de Heere spreidt zijn tent over hen uit. Een teken van volmaakte rust en vrede en veiligheid en geborgenheid. Wat een geweldig beeld wordt hier gebruikt. Vers 16, zij zullen geen honger of dorst meer hebben. Vers 17, want het lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Weet u, vanwege hun weigering om het teken van het beest te dragen, zullen zij niet kunnen kopen of verkopen. Met dat gevolg dat ze honger zullen lijden en dorst zullen hebben. Dat ze tot de outcasts van de samenleving worden. En dat ze in feite niet meer meedoen in het maatschappelijk en sociale en economische leven. Met dat gevolg dat ze arm zijn, dorst hebben en honger. Maar daar is nu, zegt de Heere, definitief een einde aan gekomen. Jezus zelf zal hen als de volmaakte herder weiden, staat er. Ze mogen tot verzadiging drinken van de levende waterbronnen. Wat een geweldige troost en bemoediging gaat hiervan uit. Vers 16b, en geen zonnesteek of hitte zal hen treffen. Geen verzengende hitte, zoals dat tijdens de grote verdrukking het geval was. Weet u, over het vierde schaaloordeel lezen we in Openbaring 16. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar, de zon, werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte. Maar daar is een einde aan gekomen voor deze mensen. Voor deze grote, ontelbare menigte die nu voor de troon staat. Geen zonnesteek meer, geen hitte zal hen in eeuwigheid meer treffen. En dan lezen we tot slot die ontroerende woorden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat wil zeggen, broeders en zusters, alle oorzaken waardoor een mens huilt, waardoor een mens weent, waardoor er tranen vloeien, alle pijn, zorgen, lijden, eenzaamheid, alle oorzaken zullen weggenomen worden. Er zullen alleen nog tranen van vreugde zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wat een indrukwekkend beeld. Het is, je moet maar denken, zoals een vader zijn jongen ziet en de jongen die is gevallen of is kwaad gedaan en is helemaal verdrietig. En de vader zegt, kom eens hier, kom eens hier. En hij draagt, hij neemt de tranen van de wangen van zijn zoon af. Dat is wat de Heere straks zal doen. Kom maar hier, jongen. Kom maar hier, meisje. Laat me je tranen drogen. En daarmee leren we, de Heere weet waar je doorheen gaat. De Heere weet van het verdriet. De Heere weet van het verdriet. Maar straks zegt hij, kom maar hier. En de Bijbel zegt, hij zelf, God zelf, de Vader zelf, zal de tranen van hun ogen afwissen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.